Welkom, gast van de dag, Jamie.
Bedankt. Thanks.
Ik ben blij dat je hier zit, want jij hebt veel interessante dingen te vertellen. Dat gaan we zo beluisteren.
Ja.
Ik zal mezelf eerst
bedankt voor deze eer.
Geen dank. jij bedankt. Ik ben Tom van der Beek en ik ben van The Pollinators. En dit is onze Pollinator podcast. En de naam doet vermoeden dat het over bestuivers gaat. Dat is ook zo, maar het gaat ook over al het leven wat bestuivers überhaupt mogelijk maakt. Dus het gaat ook over het leven in de bodem, het gaat over biodiversiteit. Het gaat eigenlijk over, over natuur en ook over de plek die wij er als mens in hebben. En ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal, want jij bent natuurlijk van... misschien moet je gewoon jezelf even voorstellen en dan kijken we wel waar we uitkomen, ja?
Dat is goed. Ik ben Jamie Ney. Ik ben kunstenaar en activist. En inmiddels ben ik ook microbioloog. En ik ben me gewoon ontzettend gaan interesseren voor ecologie. En natuurlijk...
Voordat je verder gaat. Ja. Je bent dus drie dingen. Je bent kunstenaar.
Ja.
Je bent...
Activist.
Activist. En je bent microbioloog.
Ja.
Hoe ben je die drie dingen? Hoe ben je kunstenaar? Wat doe je?
Ja. Ik ben als eerste ben ik gewoon beeldmaker. Een illustrator en ik heb gewoon een hoop ideeën en ik heb ook leuke klanten waar ik samenwerk. Dan komt er gewoon, kunnen die ideeën ook vorm krijgen en de wereld in geholpen worden, zeg maar. Dus als eerst ben ik maker en op een gegeven moment ben ik me toch weer meer gaan interesseren voor politiek, wat op zich op de academie al het geval was. Hmm. Altijd wel bezig met dingen in de media, met hoe de wereld eraan toe is, zeg maar. En op een gegeven moment, afgestudeerd, ga je een beetje de markt op, om zo maar even te zeggen, weet je. Je moet toch een beetje kijken of jouw spul wat je maakt, of je daarvan kan leven, weet je. En dan raak je toch een beetje dat politiek af en toe uit het oog, verlies je uit het oog. Tenminste, dat is bij mij wel gebeurd. En toen, na een aantal jaar, toen dacht ik, fuck, er is echt te veel aan de hand. En toen ben ik gewoon meer me gaan richten op activisme, wat kunnen we nou doen om die verandering te versnellen, weet je wel, en die politiek aan te spreken. Dus toen heb ik me aangesloten bij Extinction Rebellion. Daar ook als maker merkte ik dat ik gewoon heel veel te bieden had. De creativiteit en de kunstzinnigheid de straat opbrengen is een ontzettend belangrijk onderdeel van activisme, denk ik. De kunstenaar heeft een soort van de tools in handen, of heeft een onderdeel van de tools in handen om sociale verandering eigenlijk aan te kondigen of in te luiden of te versnellen, weet je wel. Het is gewoon, we kunnen dingen inbeelden, we kunnen dingen laten zien. We kunnen een nieuwe toekomst visualiseren of de slogans bedenken die daar naartoe willen, weet je wel. Dus,
dat
is een beetje de drive, weet je wel.
Ja, dus de rol van de creatieve geest, de beeldmakers, zoals je het zelf noemt, dat is een hele belangrijke... die je ook kan toepassen in het activisme, waardoor een boodschap veel beter over kan komen bij een grotere groep mensen, denk ik, toch?
Ja, precies. En er is ook best wel veel creatieve vrijheid binnen een beweging als Extinction Rebellion om leuzen te bedenken, om gekke manieren te bedenken, om de straat op te gaan. Bijvoorbeeld, we hebben, gewoon... bijzondere manieren of inspirerende manieren. We hebben bijvoorbeeld een keer een modeshow opgezet met een groep hele gemotiveerde kunstzinnige activisten. Hebben we iets van 20 mensen in pakjes gehezen die ook allemaal iets vertellen en weet je wel. En dus, ik ben zelf illustrator, iets meer 2D-achtig werk maak ik. Maar dan sta je ineens kleding te ontwerpen, weet je wel. En dus het is echt... Het is een hele diverse plek voor divers werk. En je wordt getriggerd door verschillende ideeën. En dat is eigenlijk ook een beetje die vibe. En dat alles elkaar soort van in werking zet of anders laat gedragen. Dat is natuurlijk ook wat er in die natuur gebeurt, weet je wel. En op een gegeven moment... Want wat ook een heel interessant onderdeel is van de Extinction Rebellion is de regenerative culture, de regeneratieve cultuur. Dat is de eerste keer dat ik dat hoorde. Wat betekent dat dan? Er zijn natuurlijk heel veel ideeën over, maar in essentie komt het uit de natuur. Dus het regenererende systeem, een systeem wat zo complex is en zo uit zoveel verschillende schakeltjes bestaat, die allemaal weer energieën doorgeven en ervoor zorgen dat het systeem gezond is, zichzelf regenereert en eigenlijk zichzelf beter maakt. En zo kunnen we dat ook toepassen op sociale structuren, echt voor elkaar zorgen en zorgen dat we met als collectief elkaar regenereren en bij elkaar vinger aan de pols houden, dat we gezond blijven.
Ja.
En dat is dus ook wat ik op een gegeven moment ben gaan denken van, oh ja, we moeten niet alleen de straat op om mensen te activeren of de politiek aanspreken, we moeten ook regenereren in ons dagelijks leven, weet je wel. En toen is dat bioloog verhaal eigenlijk gekomen.
Daar komt het derde aspect.
Ja.
En daar ben ik ook benieuwd naar.
Ja.
Want microbioloog zei je net, hè?
Ja.
Ben je dat in professie, dus met opleidingen en alles? Of heb je gewoon een beetje zo... ben je zelf gewoon aan de slag gegaan? En hoe is dat proces gegaan? En wat doe je eigenlijk dan?
Ja, ik ben begonnen met composteren met wormen. Ik dacht, ik moet iets met dat afval, weet je wel. Het is ook weer een soort van, hè, je wil nog wat meer doen dan alleen zo min mogelijk plastic kopen en vegan worden, et cetera. Dus daar ben ik een soort van mee begonnen en daar ben ik gewoon echt door betoverd geraakt, weet je wel. Die wormen en dat proces en daarmee bezig zijn. En het heeft zo'n aardse werking op je. Ze hebben zelfs ontdekt dat er een stofje wordt aangemaakt wat als antidepressiva werkt. Een beetje die bosgrondlucht.
Oh. Dus niet de wormen zelf, bedoel je? Maar
nee, dat is een bepaald soort microbe.
Okay.
Die zo'n stofje aan. Dus daarom werkt ook nature bathing zo goed. Echt als antidepressiva, omdat er zit gewoon van alles in de lucht. Even kijken. Ja, toen, een goede vrienden van mij, die zijn begonnen met een opleiding tot bodemdeskundige. En gingen daar veel mee aan de slag. En kon ik een beetje op meeliften ook, qua kennis. Ik werk nu samen met een bioloog aan een boek. Ben ik illustrator en bewaak ik het narratief. Hij doet alle biologische en ecologische wetenschappelijke dingen verzameld. We zoeken samen ook naar mensen die kunnen meeschrijven aan het boek. Maar ik heb iedere week een sessie met hem hij weet enorm veel. En hij kan heel goed vertellen. Karel heet hij. Karel Eigenraam. En hij leidt me eigenlijk als het ware op tot microbioloog. Zodoende eigenlijk.
Je wordt gewoon aan de hand meegenomen.
Ja.
Door een echte kenner.
Ja.
En zo leer je zelf. En hoe pas je dat vervolgens zelf toe in de praktijk?
Op een tuin bijvoorbeeld?
Maar jij hebt ook echt een product ontworpen, toch? Begreep ik.
Ja, ja.
Misschien kun je daar iets over vertellen.
Ja,
je blijft natuurlijk wel een ontwerper.
Precies. Ja, en je wil iets toegankelijk maken voor mensen. Ik had dus ik was begonnen met die wormen in een plastic bak. Mijn huisgenoot...
Maar misschien kun je eerst even iets uitleggen over wat dat nou precies is, dat wormen composteren. Want dat weet natuurlijk ook niet iedereen.
Oh ja. Ja, dus die wormen die zijn gewoon een beetje bezig met eten en je voert ze af en toe bij. Maar omdat die wormen hebben een bepaald soort...
Wat voer je ze dan? Schillen en zo?
Schillen.
Gewoon je eigen keukenafval?
Gewoon je keukenafval, ja. Inderdaad. Ja. En, nou, er zijn wel een aantal dingen die je niet erin moet gooien, maar dat ga ik
wel
verder niet over in de diepte. Nee. Maar even denken. Ja, dus die wormen die zijn bezig. En nou, dat zijn een van de enige organismen die je ziet. Soms zie je een ander beestje. Maar het wordt interessant als je gaat kijken naar wat voor organismen er leven in die worm. En die dus ook uitpoept. En die komen dus ook in die compost terecht. En die helpen mee met het compostproces. En sowieso, er zitten sowieso natuurlijk van nature ook microben in de lucht. En dat komt ook allemaal in je bak terecht. En uiteindelijk is het een soort van ecosysteem. Waar ook, ook door die micro-organismen wordt er gejaagd op elkaar. Dus het is een soort van een voedselweb. Hmm. En dat voedselweb wat je daar aan het maken bent of faciliteren bent, lijkt heel erg op wat er in die rhizosfeer gebeurt van de plant. En die rhizosfeer is eigenlijk het gebied rondom de wortels. Hmm. En veel van de organismen die in zo'n wormenbak zitten, die gaan ook inderdaad echt een relatie aan met die plant. En ik ben ook begonnen met tuinieren, ook door activisme, dat je op een gegeven moment achterkomt van, wow, alles is, de dingen die je koopt bij de reguliere supermarkt zijn ook gewoon vaak corrupt en in verschrikkelijke omstandigheden gegroeid en met mensenuitbuiting, ecocide die plaatsvindt, dat soort dingen. Dus ja, dan denk je van, oké, hoe kan ik dat praktiseren op een goede manier? Nou, door een tuin. En zo pas je dus ook die compost dan weer toe in je eigen wereldje.
En merk je echt verschil? Want als die wormen die helpen met het composteerproces. En krijg je dus kennelijk hele goede vruchtbare compost van.
Mm-hmm.
En dan merk je ook verschil op het moment dat je dat dan gebruikt in je moestuin? Of hoe werkt dat?
Niet zozeer heel erg direct in die moestuin die ik had. Want ik had echt mega harde klei. En de voorgaande bewoner die had het niet heel goed onderhouden. Mm. Maar waar je het wel heel goed zag, was bij de ontkiemfase, zeg maar. Want ik had gewoon stekgrond genomen met kunstmest erin. Die had ik dan toevallig staan van een tijd dat ik er niet zo diep in zat. En ik had die wormencompost, verse wormencompost zelf gemaakt. Of gefaciliteerd laten maken, inderdaad.
Nee, door allemaal gasten laten werken.
Ja, precies.
Uitbuiten.
Eigenlijk ook een soort uitbuiting, inderdaad.
Ja. Nou ja, als je maar goed verzorgd, hè?
Precies. Nou ja, mijn wormenhotel die ik zelf heb ontworpen, dat heet Wormenparadijs.
Aha, en
als
goed.
Je het, ja, als je het goed, als je die, als je het op een gegeven moment leert om het echt goed te doen, dan dat leer je snel genoeg, dan zijn die wormen echt heel erg blij. Dat
merk je.
Dat merk je ook, ja.
Dan wordt de compost nog beter waarschijnlijk.
Ja. Ja. En je zag echt heel goed dat die jonge plantjes die uit die wormencompost kwamen, die waren echt heel snel dubbel zo groot. En dat zag er super gezond uit. En wat ook leuk was, ik had het in zo'n zaai tray eigenlijk gezet. En dan moet je ze overpotten natuurlijk. En dan pak je zo'n plantje eruit. En dan zit gewoon in het wortelkluitje zit een soort babyworm. Zit zo om die wortel heen.
Wow.
Omdat in die compost zitten natuurlijk eitjes. Die komen uit. Ja. En die worm wordt dan niet groter. Omdat het bakje nog klein is. Weet je wel. Dus die past zich aan zijn omgeving. En dan zet je hem in een grotere pot. Dan wordt hij weer groter. Dus ja, je hebt wel het idee van, wow, oké. Dit is echt die natuur. En die reageert op wat je doet en die reageert met elkaar. En ja, dat was een hele gave ervaring om zo voor het eerst mee te maken.
Ja, en wat doet dat met jezelf vervolgens? Dat je dus, zeg maar, dat ervaart, dat ziet.
Ja.
Verandert er dan ook iets in jezelf, in die zin?
Ja, en ik wist eerst niet zo goed hoe je dat moest noemen of zo. Mensen zeggen wel eens van, ja, alles is verbonden met elkaar, weet je wel. En
Dat is een beetje abstract.
Dat is een beetje abstract en dat is een beetje zo van, hoe dan, weet je wel. Nou, dat weet je dan een paar voorbeelden. Maar als je dan zo in de natuur meemaakt en inderdaad het holisme noemt. En dan gaat kijken naar ook bijvoorbeeld, ook andere onderzoekers, onderzoeksvelden lezen met bijvoorbeeld kwantumfysica, die zijn ook veel meer, raken ze van overtuigd dat het toch allemaal meer samenhang heeft met elkaar dan ze dachten, weet je wel. En in de microbiologie is het ook zo, hoewel er wel echt verschillende kampen zijn.
Hmm.
Hè, de wetenschappers die meer holistisch denken en echt een soort van hele recht toe recht aan wetenschap die alles uit zijn verband trekt, dan conclusies trekt en dan eigenlijk erachter komt dat het vaak ook niet in de praktijk niet werkt, weet je wel.
Ja.
En goed, dat krijg ik dan allemaal mee van mijn huidige docent.
Ja.
Dus ik denk, holisme zou ik het noemen. En dat is wel gewoon echt iets wat ik echt heel sterk geloof.
Ja, en hoe zie jij dat dan als je dat vertaalt naar de maatschappij, naar de cultuur waarin je leeft? Hè, die holistische kijk en dat regeneratieve wat je net noemde.
Ja,
hoe ziet zo'n regeneratieve samenleving er uiteindelijk uit? Vergeleken met hoe het nu is.
Ja, dat is denk ik redelijk simpel. Want in de huidige maatschappij denken we echt alleen maar in technologische oplossingen.
Hmm.
En technologische innovatie. En weer een machine ontwikkelen om de vorige machine op het probleem van de vorige machine op te lossen, zeg maar. En ik besef me wel dat we op deze manier, of de innovatie die we gehad hebben ook heel veel voordelen gegeven, weet je wel. Dat zou ik niet ontkennen. En daar geniet ik zelf ook hier en daar van.
Maar je kan er ook in doorslaan.
Maar je kan inderdaad ook in doorslaan. Ja. En soms denk ik wel eens van, kom op, kijk naar de natuur. Kijk hoe zij dingen regelen. Hoe, weet je wat ik bedoel? Het concept van afval bestaat niet eens in de natuur. Dat is echt een uitvinding, weet je wel. Het mens heeft afval uitgevonden.
Mm.
En dan denk ik van, wauw, ja. Kijk nou even iets vaker naar die biologische verschijnselen. En maak dat in een oplossing voor de toekomst, weet je wel. En dus we moeten heel erg van het technologische paradigma af, denk ik. En dat alles softwarematig en technocratisch moet worden opgelost. Ja, ik zie daar wel een plaats voor. Maar ik denk dat we het beste van beide werelden moeten we gaan opzoeken en dan kijken hoe dat werkt, weet je wel.
Ja, maar de vraag is dan altijd, voor mij althans, hoe kom je zelf zover, maar ook hoe krijg je anderen zover dat we ons echt weer gaan interesseren in die samenhang tussen die verschillende organismen. Hè, wat je bijvoorbeeld bij de bijen ziet. Hè.
Mm-hmm.
Ik heb ooit eens een cursus stadsimkeren gedaan en dan word je ook helemaal, hoe meer je ermee bezig gaat, hoe meer je verwonderd bent over de complexiteit en hoe bizar en mooi dat eigenlijk allemaal in elkaar zit.
Mm-hmm.
Maar ook hoe kwetsbaar het is.
Precies.
En ik denk dat je misschien wel dezelfde soort ervaring hebt als je dus met de grond ingaat en met die wormen bezig bent en ook de samenhang ziet en ook die, ook eigenlijk toch ook alweer de kwetsbaarheid ziet.
Ja, zeker.
Van zo'n systeem. Dus zou jij willen vertellen hoe jij daar tegenaan kijkt in de zin van specifiek met jouw wormenproject. Hè, je hebt een product gemaakt, zei je net.
Mm-hmm.
Ja, wat wil je dat mensen daar uiteindelijk uithalen? Wat wil je er eigenlijk mee bereiken dan?
Soms denk ik wel eens van, het zijn maar hele kleine stapjes. Zo'n wormenhotel, weet je, dat iemand een wormenhotel in zijn huis zet. Of een wormenparadijs, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En die gaat er dan weer aan de gang en zo. En ik bedoel, dat zijn mini-impactjes. Ja. En soms denk ik wel eens van, ja, we moeten het misschien net iets groter aanpakken. Ja, ik heb nog wel iets leuks te vertellen.
Dat is goed.
Met betrekking tot bestuivers. En dan nog een leuke tip. Leuke tip van een wetenschapper die ik dan wil aanraden.
Ik ben benieuwd. Vertel.
Ja, er is dus een onderzoek geweest over mycorrhizerende schimmels. Dus dat zijn die schimmels die dus in de bodem leven, die je eigenlijk niet boven de grond ziet. En die leven samen met met plantwortels. En die geven die, in principe hebben alle planten die. Dus een plant is eigenlijk geen individu, maar die heeft altijd een samenwerking met een schimmel. En hebben ze dus bij aardbeien, maar volgens mij hebben ze nog veel meer planten getest, hebben ze gekeken van, een bepaald soort mycorrhiza schimmel, die heel goed bij die aardbei past. Hebben ze geïntroduceerd aan die aardbei. Nou ja, daar was die aardbei natuurlijk super blij mee. Die kon meteen lezen en schrijven met elkaar. Hm. En een andere aardbeiplant, die met een andere mycorrhizerende schimmel, die echt wat, die net wat minder eigenlijk goed bij die aardbei past, of eigenlijk net minder goed die functie bekleedt. En nou bleek dat die aardbei, die mycorrhizerende schimmel, die dus veel beter bij die aardbei paste, mm. ervoor zorgde dat er meer bestuivers bij die aardbei kwamen.
Mm. Wauw.
Ja, dus, dus en in de conventionele landbouw proberen ze de bodem helemaal schimmelvrij te houden, want iedere schimmel is potentieel een vijand. Dus je kan je voorstellen dat, ja, die aardbeien dus inderdaad minder goed bestoven worden. Maar die schimmel zorgt natuurlijk ook voor mineralen, voor bepaalde soort hele delicate mineralen, die noemen dan spoorelementen. Hmm. Nou, dat komt in zo'n aardbei en dat maakt zo'n aardbei ook gezond voor ons. Weet je wel? Nou ja, hmm. dus zo kan is die bodem enorm belangrijk en de verschillende organismen, ja. Dus. En hoe beter die organismen eigenlijk aansluiten op die plant, op wat die plant wil, hoe beter dat ook weer voor de bovenwereld ja. werkt, weet je wel. Dus. En die onderzoeker die dit ook mede heeft onderzocht, of die dit soort onderzoeken aanhaalt, is Toby Kears. Zij is een Amerikaanse, maar zij werkt op de VU.
Oké. Okay.
Dus, en ze heeft een hele interessante TED-talk.
Kunnen we opzoeken?
Ja. Ja. Toby Kears, ja. K-I-E-R-S.
Ja.
En zij is echt, zij is echt geweldig.
De absolute topper op het gebied van onderzoek als het gaat over over eigenlijk de wisselwerking tussen wat er onder de grond gebeurt en boven de grond.
Ja.
Dus het en bodemleven dan, en de effect daarop.
Ja, en met name dan de schimmels. Zij is echt mycoloog. Ja. Ja. Dus,
super interessant. Die naam gaan we onthouden.
Ja. Tof.
TED Talk ook, hè? TED Talk, ja. Kijken. Ja, ja, zeker.
Ja. Reuze interessant.
Ja, zeker. Vooral ook het feit dat het dus inderdaad uitmaakt voor bestuivende soorten wat er onder de grond gebeurt.
Ja.
Dus op het moment dat je zorgt dat die bodem gezond is en dat gewoon goed werkt,
ja.
Dan heeft dat dus een hele mooie uitwerking.
Ja.
Het insectenleven. Nou, ja. Dat gaan we zeker meenemen.
Nice.
Dus we gaan allemaal microbioloog worden nu.
Ja, sowieso.
Ik kan hier natuurlijk uren over doorpraten. En het is echt mega interessant.
Ja.
Gewoon om over te leren.
Mm-hmm.
Maar vooral ook om het te gaan ervaren. Dus wij gaan nu met z'n allen natuurlijk meteen een wormenparadijs bij jou bestellen. Kunnen we die nog ergens
zitten? Ik hoop dat ik dan de vraag aan kan.
Waar kunnen we terecht? Hoe promoot je zelf nog eventjes?
Ja, je kan naar mijn website. Dat is jamine.com.
Ja.
En je kan me ook vinden via Instagram, via de hashtag Join the Global Warming. Warming.
Met een O.
Als in de
die onthouden we sowieso
wel. Natuurlijk. Ja. Ja,
te gek, goede leus. Ja. Dat is ook krachtig, hè, als je dat soort dingen gebruikt. Ja, top. We zetten de link in de show note. Ja, wat ik nog wel even wilde melden, waar jij nog iets over kan zeggen misschien, is dat je ook een hele mooie kunstuiting voor de pollinators hebt gemaakt.
Ja, zo kennen we elkaar eigenlijk, hè?
Ja.
Dus, zo is ons, zo zijn we eigenlijk begonnen met de poster.
Ja, biodiversity is the new buzz.
Precies.
Toch? Daar hebben we een hele mooie, daar hebben we 100 exemplaren van gemaakt. Of jij eigenlijk.
Nee, volgens mij zijn er nog maar een paar over.
Er zijn nog maar een paar over, maar je kan ze nog steeds bestellen via onze website. En daarmee support je ook.
Zijn er nog twee?
Niet alleen Jamie, maar ook de support. Ja, ook de pollinators. Zijn er nog twee?
Ja. Weet ik niet, nee. Ja.
Nee.
Maar, support de pollinators.
Nee, dat hoeven we niet
en,
te zeggen.
En, dan heb je een prachtige poster. En dan, ja, dus win-win eigenlijk.
Win-win. Iets moois aan de muur en iets moois in de grond. En iets moois op de bloemetjes.
Precies.
Ja, dankjewel voor je deelname. Dankjewel dat je hier was.
Graag gedaan. Leuk om te vertellen. En bedankt voor de uitnodiging.
Ja, nou, allemaal aan de global warming dan, hè?
Zeker.
Zoom, 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 zoom. Zoom, zoom, zoom.